stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 79ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, wordt u gelezen uit het boek Openbaring, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemden nu Openbaring 12, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zeide in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook, en zijn engelen. En zij hebben niet over vermocht, en een plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 7 tot en met 12 van Openbaring 12. Openbaring 12, de versen 7 tot en met 12, waarvan ik u nu alleen nog het 9e vers lees. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Zingen wij van Psalm 2, het tweede vers. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel en spotten met de waan der dwaze volken. En het derde vers, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht. De versen 2 en 3 van de tweede psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Gods woord laat ons zien dat er een strijd gaande is tussen het koninkrijk van God en de heerschappij van de duivel. De engelen hebben daarin een bepaalde plaats. Ook de duivel met zijn aanhang. Michaël en de engelen die onder hem staan, strijden met de duivel en de hem toegevallen engelen. Onze tekst laat daar iets van zien. En toont ook duidelijk aan wie de overwinning toekomt. Dat is ten diepste aan Christus. Christus gebiedt over al de engelen. Dus ook over Michaël en allen die samen met hem strijden. De overwinning op Satan en de zijnen zal eenmaal volmaakt werkelijkheid zijn. We schrijven boven onze tekstwoorden: de draak overwonnen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats een bestreden overwinning. Ten tweede een behaalde overwinning. En ten derde een bezongen overwinning. De draak overwonnen. In de eerste plaats een bestreden overwinning. Ten tweede een behaalde overwinning. En ten derde een bezongen overwinning. We zagen de vorige keer, geliefde gemeente, hoe de draak klaar stond om dat zoontje dat geboren zou worden te verslinden. Vijandschap tegen de zaligmaker die geboren zou worden. Maar de draak heeft het niet van Christus gewonnen. We lezen dat in vers 5 van Openbaring 12. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Weet jullie nog, jongens en meisjes, wat dat betekent? Dat de Heer Jezus werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat ziet op de hemelvaart. Christus is niet in de macht van de duivel gekomen. De duivel had, om het zo eens te mogen zeggen, het nakijken. Maar hij legt zich niet neer bij de overwinning die over hem behaald is. Hij gaat dat kindeke dat ten hemel werd opgenomen achterna. Dat lezen we in het 7e vers van Openbaring 12. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. We denken daar maar weinig aan. Dat er strijd gevoerd wordt tussen Michaël en zijn engelen en tussen de draak en zijn engelen. Hier wordt ons iets van die strijd beschreven. We weten ook maar weinig van de engelenwereld. We denken daar misschien wel te weinig over na. Hier wordt ons iets getekend van het belang dat Michaël en de engelen hebben in de strijd voor God en zijn koninkrijk. Misschien weten we het nog. Bij de behandeling van het boek Daniël zijn we de engel Michaël ook tegengekomen. En daar is hij de beschermengel van het volk van Israël. We lezen over Michaël in Daniël 10 vers 13. Doch de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en zie, Michaël, een van de eerste vorsten, dat betekent een van de eerste aanvoerders van de engelen, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. De koningen van Perzië wilden de positie van het volk van Israël aantasten. Maar dan wordt er door God ingegrepen. Christus en Michaël weerstaan die boze gevallen engel die de koningen van Perzië opzet tegen het volk van Israël. En dan Daniël 12, het eerste vers. Daar komen we ook Michaël weer tegen. En te dien tijde zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat, die de beschermheer van het volk van Israël is. De engel die dat volk van Israël beschermt tegen de vijanden en de aanslagen van de vijanden. En dan lezen we in Daniël 12 vers 1. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En dat ziet op de driejarige verdrukking door de Syrische koning Antiochus Epiphanes. Ook iets van gehoord tijdens de behandeling van het boek Daniël. Hij wilde heel dat Joodse volk vergrieksen. De Griekse cultuur en de Griekse gewoonten en de Griekse godsdienst zou moeten worden aangenomen. En het dienen van God naar Gods woord, daar moest een einde aan komen. 3 jaar lang is er die vreselijke verdrukking geweest. Van de jaren 168 tot 165 voor Christus. En in het jaar 165 voor Christus heeft Michaël en zijn engelen eraan bijgedragen dat Jeruzalem heroverd werd op Antiochus Epiphanes en dat de tempel gereinigd werd. Er kwam een einde aan een zeer grote verdrukking. Michaël, de aartsengel die het volk van Israël beschermd heeft de eeuwen door. En ook hier wordt ons iets van zijn werkzaamheid getoond. Michaël en zijn engelen strijden tegen de Satan en zijn gevallen engelen. En Michaël en zijn engelen hebben ervoor zorg gedragen dat de duivel niet meer in de hemel kon komen. Kon dat dan? Kon de duivel, jongens en meisjes, nadat hij gevallen was en uit de hemel verwijderd was, toch nog in de hemel komen? Ja, daar lezen we van in het boek Job. In het boek Job is de duivel de aanklager van Job. En de duivel die zegt in het eerste hoofdstuk van Job, dat het niet te verwonderen is dat Job de Heere dient. Want Job heeft immers heel veel van de Heere ontvangen. We lezen dat in Job 1 vers 6, dat de duivel inderdaad toegang heeft tot de hemel. Misschien ook wel wat nieuws. Dat ten tijde van het Oude Testament de duivel dus toch nog in de hemel kon komen. Want we lezen in vers 6. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Dus de duivel heeft goed gekeken wat er allemaal gebeurde op de aarde. En dan zegt de Heere, hebt ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. De genade van God schitterde heel bijzonder in deze man. Hij mocht de Heere dienen op een heel uitnemende wijze, door genade. En dan zegt de duivel, is het om niet dat Job God vreest? Job leeft zo en dient u, omdat u hem zoveel geeft. Dat was de beschuldiging die de duivel inbracht tegen Job in de hemel bij God. We lezen ook in onze tekst dat het de duivel is die verklaagt. Vers 10. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht. Aanklagen, verklagen. Job werd aangeklaagd bij God. En de duivel zei, het zou wel anders worden als hem alles ontnomen wordt. Zo wierp de duivel een smet op het werk van God in het leven van Job. En ook in Zacharia 3 lezen wij iets van dat aanklagen. Daar klaagt de duivel de hoge priester Jozua aan, bekleed met vuile klederen. Maar de Heere gaat die aanklacht weerleggen en spreekt in Zacharia 3, in het 8e vers, over de spruiten die komen zou. De zaligmaker die komen zou. En de zaligmaker heeft al de onreinheid van Jozua op zich genomen. De Satan klaagde Jozua aan. Hoort u maar wat er staat in het eerste vers. Daarna toonde hij mij Jozua de hoge priester staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Maar die beschuldigingen van de Satan, die houden geen stand. Christus zou komen en is gekomen en heeft de mantel der gerechtigheid voor Jozua en voor al Gods kinderen verworven. De duivel, hij strijdt tegen Michaël en zijn engelen. We moeten het ons als het ware zo voorstellen, jongens en meisjes. De Heer Jezus die ten hemel voer, daar is de duivel met zijn gevallen engelen als het ware achteraan gegaan. En hij wilde weer de hemel binnenkomen. Maar dat heeft God hem niet toegestaan. Christus maakt gebruik van Michaël en van de engelen om de duivel en zijn volgelingen tegen te houden, de toegang tot de hemel te ontzeggen. En waarom wordt hem die toegang nu ontzegd? Omdat Christus met zijn bloed is ingegaan. Dat bloed dat reinigt van alle zonden, dat bloed dat betaald heeft voor de zonden van Job, voor de zonden van Jozua, voor de zonden van allen uit Jood en Heiden die door genade de Heere mogen vrezen. De duivel tegengehouden en zij hebben niet vermocht. Dus al probeerde de Satan de overwinning van Christus te niet te doen, die overwinning die behaald is op Golgotha, dat heeft God niet toegelaten, maar Michaël en zijn engelen gebruikt om de duivel te stoppen. Dat is de tweede gedachte. De behaalde overwinning. En zij hebben niet vermocht. Dus de duivel en al de zijnen hebben niet meer in de hemel kunnen komen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus door het lijden en sterven van Christus, door het vergieten van zijn bloed, door het betalen van al de zonden, daardoor heeft de duivel geen toegang meer bij God om Gods kinderen te beschuldigen. En de grote draak is geworpen, vers 9, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. Nooit meer zal hij in de hemel één beschuldiging kunnen inbrengen tegen één kind van God. Geworpen op de aarde. En dan denk ik aan datgene wat er staat in Lucas 10, vers 18. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Hij probeerde nog daar naartoe te gaan. Maar die poging werd verijdeld. Met kracht werd hij neergeworpen op de aarde. De grote draak. Dus de grote tegenstander van God. En hoewel hij erg groot was, is hij toch verslagen. De overwinning behaald op Golgotha krijgt hier gestalte. De kop van de slang is vermorzeld, de duivel overwonnen, en daarom kan de duivel niet meer in de hemel komen. Grote draak. Hij heeft wel een bepaalde macht, zelfs grote macht, op aarde. Laten we hem niet onderschatten, geliefde gemeente. Dat zou heel gevaarlijk zijn. We denken misschien toch te weinig aan de boze geesten. En dan lees ik u wat er staat in Efeze 6, vers 12. Daar wordt over die strijd gesproken tegen de Satan en de gevallen engelen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus in de hemel wordt niet meer gestreden, maar op de aarde nog wel. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Die geestelijke wapenrusting, die moet gehanteerd worden tegenover die grote draak. De oude slang, oud. Waar zouden we dan aan moeten denken, jongens en meisjes? Als iemand heel erg oud wordt, dan wordt hij zwak, dan kan hij niet veel meer. Zou dat bedoeld worden? Nee. Hiermee wordt bedoeld dat de duivel al eeuwenlang ervaring heeft in het aanvallen van Gods kinderen. in het inwerpen van verdachtmakingen om tot moedeloosheid te brengen. Laten wij erop bedacht zijn, zo wil dat zeggen. Oud, heel veel ervaring, heel veel gedaan al in dat kwade werk. En daar raak je er al meer bedreven in. En die slang, die oude slang wordt genoemd de duivel, diabolos. Hij die alles door één werpt, door één gooit. Hij wil niet dat Gods kinderen vrede met God hebben en tracht de vrede met God te verstoren door hen te verleiden tot de zonde. Christus zelfs verzocht in de woestijn. Zouden Gods kinderen dan niet verzocht worden in de woestijnreis van dit leven? Zeker wel. En welk wapen moet dan gehanteerd worden tegen diegene die Gods kinderen geen rust en geen vrede gunt? Het wapen van het woord. Er staat geschreven. Dat heeft de zaligmaker immers ook gedaan. Daarin een voorbeeld nagelaten. Dat dat woord in stelling gebracht moet worden tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. En hij probeert ook de rust in huwelijken, de rust in kerken, de rust in landen te verstoren. Hij wil alles dooreenwerpen en is daar steeds mee bezig. Maar het zal hem toch niet gelukken dat één van Gods kinderen in zijn macht komt en in de hel zal komen. Want de duivel is overwonnen door Christus. En Satanas, wat tegenstander betekent, de tegenstander van God en de tegenstander van allen die de Heere mogen dienen wel. Die duivel, die Satan, geworpen op de aarde. En dan staat er, die de gehele wereld verleidt. Wereldwijd is hij werkzaam. En wereldwijd wil hij mensen vasthouden en wil hij mensen aftrekken van de Heere en zijn dienst. Alles op een verkeerde wijze voorstellen, verleiden, misleiden zouden we ook kunnen zeggen. En wat zegt de Satan dan bijvoorbeeld? Zorg dat je veel diploma's haalt. Zorg dat je wat bereikt in dit leven. En als dat allemaal gebeurd is, dan is het nog tijd genoeg om de Heere te gaan zoeken. Hebben we erover nagedacht, jongelui? Jan Baarsen, 17 jaar begraven. Ook anderen op hele jonge leeftijd. Zie je wel dat de duivel liegt. We worden niet allemaal oud. Hij probeert je vast te houden. Hij wil niet dat je bekeerd wordt. Hij wil niet dat je gaat geloven in Christus Jezus. Dat je zijn lessen gaat volgen op de leerschool van genade, op de leerschool van de Heilige Geest. Hij wil niet dat je een onderdaan van hem wordt. En hij wil niet dat je als een arme verloren zondaar de zaligheid en de vergeving zoekt in zijn bloed, in dat bloed van Christus dat gestort is. Hij wil je vasthouden. Hij wil je naar de hel voeren. Dat is nou de werkelijkheid. En wat wil God? De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En hoe zien we dat de Heer dat wil? Omdat elke zondag opnieuw wet en evangelie verkondigd worden. Opdat dat zou uitdrijven tot God in Christus, in verlorenheid, in helwaardigheid. Heere, gedenk aan mij. Ontfermt u zich over mij. Wees mij de zondaar genadig. Stel het niet langer uit, jong en oud. Heden, zo gij zijn stem hoort, De stem van God, die het ons vanmorgen ook toeroept. Verlaat toch deze wereld en verlaat alles wat in deze wereld is te vinden. Blijf daar je hart toch niet op zetten, maar dien mij. Vrees zere macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen, de tweede psalm. Want wie dat niet doet, die blijft onder de toren van God liggen. Ja, maar zegt u, ik kan dat toch uit en van mezelf niet. Ik kan toch de wereld en de afgoden van deze wereld niet loslaten. U wilt het niet. Wij zijn verbonden aan de wereld en haar afgoden. We hebben daarvoor gekozen in Adam. Gaat u daar nou echt gebukt onder? Dat u het niet wilt en niet kunt. Buig de knieën voor hem die de wil vernieuwt, die krachten geeft, die wonderen werkt. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De hele wereld verleidt. En u laat de Heere zijn woord uitgaan in heel de wereld. Alle volkeren moeten dat woord horen, beginnen bij Jeruzalem, Judea, Galilea, Samaria. Ja, tot aan de einden der aarde moet dat woord gepredikt worden. En de Heere zegent zijn woord. Hoewel de duivel dat niet wil. Hoewel de duivel nog een bepaalde macht heeft op deze aarde. De Heere is almachtig. Die grote draak, die oude slang, de duivel, de Satan, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. De zaligheid is verworven door het lijden en sterven, door de gehoorzaamheid van Christus. En die volkomen zaligheid wordt ook gewerkt in de harten, zodat al hier iets van de zaligheid ondervonden mag worden. Daar is kracht toe nodig, dat is waar, maar dat staat hier ook. Nu is de zaligheid en de kracht om die zaligheid uit te werken, de kracht tot waarachtige bekering en het koninkrijk, om dat koninkrijk te vestigen, dat koninkrijk van God, geworden van onze God. Christus heeft immers voldaan, de betaling door de Vader aanvaard. En nu zit Christus aan de rechterhand en werkt op deze aarde wonderen uit. Wonderen van waarachtige bekering en de macht van zijn Christus. Alle macht heeft hij ontvangen. Hij staat boven de duivel, heeft de duivel overwonnen. Want de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Geen toegang meer tot de hemel. Een behaalde overwinning. Nooit kan de duivel meer in de hemel komen. En nu ten derde, een bezongen overwinning. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Die grote stem wordt in de hemel gehoord. Niet alleen dat God en Christus nu die zaligheid gestalte gaan geven op deze aarde, maar ook hoe dat nu komt: door het bloed des lams. Dat bloed. Het bloed in Egypteland, dat aan de huizen van de Israëlieten gestreken was. Dat bloed aan de bovendorpel, de bovenkant van de deur en de twee zijposten van de deuropening. Toen dat bloed er aangestreken was, jongens en meisjes, ging de engel des verderfs niet naar binnen. Daar werd de eerstgeborene niet gedood, maar wel in de huizen van al de Egyptenaren. En dat laat ons nu zien, dat bloed van het paaslam, wat het bloed van de Heere Jezus zal doen. Als dat bloed gestreken wordt door wedergeboorte, bekering en waarachtig geloof, aan de bovenpost en de zijposten van ons levenshuis, dan gaat de Heere voorbij in zijn toren. Als ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. Er is vergeving. Er is verzoening door het bloed van Christus. En daar gaan we van zingen. Het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Eerste vers van Psalm 85. Overwonnen door het bloed des lams. Niet door iets van de mens, maar door het werk wat Christus gedaan heeft. Vanuit de overwinning die Hij behaald heeft. En door het woord hunner getuigenis. Dat wil zeggen, het geloof in dat bloed. Het geloof in de zaligmaker. Belijden. Petrus en Johannes bijvoorbeeld hebben dat gedaan. Toen het Sanhedrin hen verbood te prediken. En toen het gebood te zwijgen over die enige naam gegeven tot zaligheid. Petrus en Johannes zijn doorgegaan met de prediking. Gesterkt door God. Zij konden, zij mochten niet zwijgen. En zo heeft de Heere dat de eeuwen door in tijden van vervolgingen gegeven. Dat de naam van Christus, die enige naam gegeven tot zaligheid, beleden mocht worden. En dat er gesproken mocht worden van de zaligheid die de zaligmaker verworven had. De zaligheid die de martelaren in zouden gaan als zij verbrand zouden worden. Als zij onthoofd zouden worden of op een andere manier van het leven beroofd zouden worden. Want Christus heeft het gezegd, ik leef en gij zult leven. Gaat daar niet veel van uit, geliefde gemeente? Ik heb het onlangs nog gelezen van een Afrikaanse christen die ook met vervolging te maken kreeg en die zei, is dat nou het allerergste als je de marteldood moet sterven? Dat is toch het ergste niet? Want dat betekent toch naar de ziel ingaan in eeuwige heerlijkheid, nooit meer zondigen. En we hebben het overdacht met Pasen, hoe de Heere ook voor het lichaam zal zorg dragen. Overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. De Heere geeft te spreken in tijden van vervolging. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat betekent, ze hebben Christus niet verloochend om daardoor in het tijdelijke leven te blijven. Zeker. Verloochening kan wel eens voorkomen. Ook de kerkgeschiedenis spreekt ervan. Niet alleen Petrus deed dat tot 3 keer toe. Ook martelaren hebben dat wel gedaan. Maar de Heere deed hen die verloochening herroepen. En alsnog zijn ze toen de marteldood gestorven. Het dienen van de Heere. Het belijden van die enige naam tot zaligheid is toch belangrijker dan het tijdelijke leven. Nee, ik zeg niet dat dat gemakkelijk zal zijn als er grote verdrukkingen zouden komen. De duivel heeft immers nog grote macht op heel de aarde, staat hier. We weten niet wat er nog komen zal, maar weet u wat er dan moet gebeuren? En wat er mag gebeuren? De binnenkamer opzoeken. Je knieën buigen. Heere, bewaar mij voor verloochening. Want ik ben zo zwak in mezelf dat ik het zeker zou doen. Wilt gij mij kracht geven? En op het gebed geeft de Heere dat ook. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Blijdschap en zangstof in de hemel. Vanwege de zaligheid die verworven is en toegepast wordt. Ook de martelaren die door de marteldood heen zalig worden. De engelen in de hemel, de gezaligden in de hemel, zij zingen. Nee, niet ter ere van Michael. Maar ter ere van het Lam Gods. Zo staat het in vers 11. Het bloed des lams, immers dat betekent de overwinning op de Satan en al de zijne. En dat betekent de zaligheid voor al Gods kinderen. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Er zullen nog moeilijke tijden komen. De tijd onder Antiochus Epiphanes, die Syrische koning, is daar een voorbeeld van. Israël in die tijd bewaard, zo zal de kerk, bestaande uit Jood en Heiden, ook in die tijd bewaard worden door God. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, heeft, dan staat er eigenlijk een woord dat betekent dat heeft hij steeds, onophoudelijk heeft hij die grote toorn, want hij kan het niet verdragen dat hij overwonnen is en hij kan het niet verdragen dat hij niet meer in de hemel kan komen om aanklachten in te dienen tegen Gods kinderen, heeft grote toorn. En dan gebruikt hij zijn instrumenten op deze aarde. De eeuwen door is dat werkelijkheid geweest. Maar de eeuwen door zien we toch ook dat de Heere boven alles staat. Ook in dat vijandige Romeinse Rijk heeft de Heere wonderen gedaan. Een einde gemaakt aan de vervolgingen. Heidense tempels werden omgebouwd tot kerken. Constantijn, de eerste christelijke keizer, die er heeft gewerkt in dat machtige Romeinse Rijk, zodat zijn koninkrijk geweldig is uitgebreid. En de duivel weet dat hij een kleine tijd heeft, staat hier. Dat ziet hij aan de tekenen der tijden. De tijd kort al meer op. En als die tijd zal naderen van de wederkomst van Christus, zullen de verschrikkingen toenemen. De duivel voor God uit de hemel geworpen. Wij hen die de duivel blijven dienen. Ik lees daar een voorbeeld van in Handelingen 12. Daar is sprake van koning Herodes, de kleinzoon van Herodes, de kindermoordenaar. En dan lezen we over de dood van deze koning. Die koning had hele grote gedachten van zichzelf. Een koninkenkleed had hij aangedaan, zat op de rechterstoel en sprak een rede uit tot het volk. En het volk riep hem toe: een stem van God en niet van een mens. En dan komt het oordeel. Van stonden aan, sloeg hem een engel des Heeren. Daarom dat hij Gode de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. Een volgeling van de duivel. Voor eeuwig bij de duivel. Volgt u, volg jij de duivel nog? Ja, op een wat nettere manier misschien dan deze koning. Maar toch, nog een opstandeling tegen God. Denk aan de tweede psalm. De Heere spot en lacht over de macht en de vijandschap van zijn tegenstanders. En het oordeel komt. De Heere werkt nog wonderen. Weet u wat de Heere doet? Niet alleen de duivel is de toegang ontzegd tot de hemel. We lezen in de Bijbel dat de Heere verlost van de macht en de heerschappij van de Satan. Denk aan Maria Magdalena. Een volheid aan duivelse macht had zij in zich. En ze kon zichzelf daar niet aan ontworstelen. Maar de Heere heeft wonderen gedaan. Wij zijn allemaal van nature in de macht van de duivel. Maar nu laat de Heere zijn woord uitgaan, dat evangelie, dat een kracht Gods is tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, een kracht. Dynamiet staat daar eigenlijk. Daar is de duivel niet tegen bestand. En wat is dat toch een wonder. En wat een reden tot aanbidding. Als je dat mag zien in je eigen hart en leven. De macht en de heerschappij van de duivel teniet gedaan. Een onderdaan van God geworden. En wat er dan ook gebeurt, dan kan het nooit meer misgaan. In Christus, meer dan overwinnaars, die koning die zijn bloed heeft gegeven, bekeert vijanden, onderwijst vijanden, zodat ze volgelingen worden, zodat ze hem gaan dienen, zich onder zijn bescherming stellen en in zijn hoge priesterlijke arbeid mogen delen. Ja, door alles heen, wat er ook gebeurt, moet allemaal medewerken ten goede. Door alles heen maakt hij ze zalig en zal hij het loflied aan hun hart ontlokken door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor het onderwijs dat tot ons kwam. Wilt u door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Maak of maak al meer tot onderdanen van u. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagsschool. Wil vanmiddag weer bijeen brengen in uw huis. Dat we daarna verlangen mogen, dit smeken we. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij het 11e vers van Psalm 68. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Dien harigen schedel vellen. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 68. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.